Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder onze gasten. En alle die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. Enkele mededelingen namens de kerkraad. In deze middagdienst gaat voor predikant D. van der Wal uit Aalten. De schrifting is vanmiddag ook uit het Oude Testament, Hosea 3, de versen 1 tot en met 5. En er is een thema bij, onnavolgbare liefde. Net zoals in voorgaande jaren staat de maand november in het teken van de voedselbank. Ook na afloop van deze dienst kunt u een lege boodschappentas meenemen. Ze liggen in de hal van de kerk. We hopen van harte dat u een tas meeneemt en deze binnenkort weer gevuld mee terugneemt. Bij de zondagsbrief, die onlangs is rondgestuurd, zit een bijlage met daarop vermeld de boodschappenlijst. Denkt u ook nog aan de gemeenteveiling? Aanstaande vrijdagavond, 15 november, vindt het plaats. Inloop van deze avond, 7 uur, en de start is om 19:30. Iedereen van harte welkom. Zoals de ochtend ook is meegedeeld, is de fysieke collecte in de dienst bestemd voor toerusting, jeugd en gezinnen. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken op ons bekende bankrekeningnummer. We starten nu de dienst met het zingen van Psalm 147, de versen 1 en 6. De kerkraad wens u een gezegende dienst toe.
Aan het begin van deze dienst belijden we en spreken we uit dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. En God groet ons vanmiddag. Genade ze u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij mogen vanmiddag, vanavond samen de Heere God ontmoeten door zijn woord, door de verkondiging daarvan en door ons zingen mogen we daarop reageren. En dat is een groot wonder. Daar ga ik straks meer over vertellen, maar laten we eerst daar samen over zingen. Met de woorden van Psalm 51 zingen wij vers 2 en 4.
Thank you.
Die ware rust waar we samen over zongen, die is niet in ons te vinden, die kunnen wij elkaar niet geven. Die is alleen maar te vinden in de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En die God mogen wij ontmoeten en die God belijden wij met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen als antwoord gaan zingen over die ware rust die in hem te vinden is met Psalm 32, vers 3 en 4. Voordat wij samen gaan lezen en gaan luisteren naar Gods woord, laten we eerst samen naar de Heer toe gaan en hem bidden om zijn zegen en zijn leiding over deze dienst. Almachtige, grote en heilige God, we hebben samen net over u gezongen. En door wat wij zingen maakt u uzelf bekend. We zongen net al over onszelf met de woorden van Psalm 51. Heer, als we dan naar onszelf kijken in het licht van uw woord, ja, Heer, wat blijft er dan van ons over? En aan de andere kant, Heer, wijst u ons ook vanavond weer op uw genade, op uw trouw. We mochten er samen net over zingen, over vindenstijd. En ons gebed is ook, geef dat het vanavond ook vindenstijd mag zijn voor ons. Dat we mogen vinden, Heer. Misschien voor de eerste keer in ons leven. Misschien voor de zoveelste keer, omdat wij het weer zijn kwijtgeraakt. Maar dat we mogen vinden. Uw trouw, uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid. Dat we mogen merken wat we samen hebben gezongen. U, Heere, bent een schuilplaats in gevaar. U stelt ons in de ruimte. Heere, wij bidden u, geef dat we zo vanavond ook samen met u naar uw woord mogen luisteren. Dat we uw stem mogen verstaan. Dat u tot ons wilt spreken, Heer. En dan bidden we om het werk van uw geest. Dat er zo bij ons zijn vanavond. We bidden ook voor hen die vanuit huis of vanuit elders meeluisteren en meekijken. Heer, geef dat zij zich ondanks de fysieke afstand verbonden mogen weten met ons. Maar nog veel belangrijker, verbonden met u. Dat we zo samen met elkaar uw woord mogen horen. Gewezen worden op dat ene dat we echt nodig hebben. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, zo bidden wij vanavond met elkaar en voor elkaar. Heer, u kent onze situaties. U ziet onze harten. U weet ook wat er zich afspeelt achter de voordeur van ons hart. En er kan ook vanavond weer van alles zijn. Misschien zijn het mooie dingen waar we dankbaar voor zijn. Heer, dan mogen u ook de dank en de eer daarvoor brengen. Maar misschien zijn het ook wel zorgen, moeite of verdriet. Heer, en misschien zit dat in ons hart, in ons hoofd, zitten we er vol van. U kent onze situaties, Heer, en we leggen dat voor u neer. Geef hoop aan hen die geen hoop hebben. Troost hen die gebukt gaan onder verdriet. Bemoedig hen die zelf geen kracht meer kunnen vinden. Heer, spoor ons aan, stuur ons bij. Maar boven alles geef dat deze dienst, met alles wat er gebeurt, tot uw eer en tot uw glorie mag zijn. Dat u erdoor verhoogd mag worden. En dat wij zelf als gemeente en persoonlijk daardoor mogen worden opgebouwd. Tot uw eer en tot opbouw van de naasten, tot zegen voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u zo vanavond met ons bezig zijn? Dat vragen we niet uit verdiensten, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Voordat wij samen gaan lezen in Gods woord, wil ik er kort wat over vertellen, ook voor de jongens en meisjes. Ik heb een voorbeeld meegenomen, dat komt als het goed is ook op de beamer, een plaatje heb ik meegenomen. Van iets dat vroeger in heel veel auto's zat, vandaag de dag niet meer zo standaard, maar het is een knopje dat zat voor in de auto. En vroeger toen ik wat kleiner was, toen zat ik wel bij mijn ouders in de auto. En het gebeurde een keer op een zaterdag, mijn vader moest boodschappen doen, ik mocht mee. En hij moest al snel een winkel in en hij liet me even achter alleen in de auto. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat, jongens en meisjes, maar bij ons werd al heel duidelijk gezegd, nergens aankomen. En wat doe je dan? Nou, jullie zitten natuurlijk nergens aan, maar ik zat wel ergens aan. Namelijk dat knopje, want ik had hem wel eens gezien. Ik had wel eens gezien, mijn vader rookte toen in die tijd, dat hij dat indrukte. En dan moet je even wachten en dan komt hij opeens naar buiten toe. En er gebeurt iets bijzonders, het volgende plaatje staat volgens mij. En dan kun je, ik hoop dat je een beetje kunt zien, hij wordt rood gloeiend. En ik dacht, ja, rood gloeiend. Is dat nou echt wel zo warm? Nou, hoe kom je daar nou achter? Nou, dat doe je op één manier. Dat is namelijk één vinger, één zo'n knopje. De vinger tegen het knopje aan en dan voel je inderdaad, die is heet. Heel heet, dat deed pijn. En de volgende keer als je het knopje weer ziet, weet je, niet aanzitten. Niet aanzitten, want je hebt het gevoel, dat doet pijn. Dat weet je nu, niet weer doen. Nou, vanavond gaat het in de preek over Hosea. En Hosea die laat zien hoe groot de liefde van God is. Dat God mensen opzoekt, ook al doen mensen hem pijn. En dat God niet na één keer zegt, nou heb ik het gevoeld. Die mensen willen me niet, ik laat ze maar los. Maar dat God steeds weer opnieuw op zoek gaat naar jou en naar mij. Nou, daarover ga ik in de verkondiging meer over vertellen, maar daar gaan we ook samen over lezen. Uit het Bijbelboek Hosea. De profeet Hosea leefde ongeveer in de 8e eeuw voor Christus in het noorden van Israël, het tienstammenrijk. Vlak voordat dat wordt aangevallen en zal worden overmeesterd, vlak voordat een groot deel van het volk in ballingschap moet, krijgt Hosea de opdracht om te spreken tot Israël in het noorden en ze op te roepen tot bekering, ze te waarschuwen voor dat wat komen gaat. Maar ook naast de waarschuwing hen te bemoedigen. Nou, daar gaan we samen van lezen, Hosea hoofdstuk 3, vanaf vers 1. De Heere zei tegen mij, dat is Hosea, ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint. Hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten we samen als antwoord daarop gaan zingen. Uit Psalm 81 zingen wij vers 9, 13 en 15. Laten we samen gaan luisteren naar de verkondiging van Gods woord. En straks na de verkondiging, na het amen, zingen wij als onze reactie, als ons antwoord uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Dus Psalm 86, 3 en 6, straks na het amen van de verkondiging. Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes. Het is enige tijd geleden, maar toen zaten mijn vrouw en ik samen een aantal vrienden bij elkaar op een vrijdagavond. Ergens buiten Alten. En bij ons in de Achterhoek is het zo, je hebt nog een aantal zandwegen. En een van onze vrienden was op weg, die kwam wat later. Hij is goed bekend in de omgeving, hij is er zelf ook opgegroeid, op latere leeftijd verhuisd. En hij kwam maar niet. En het duurde een kwartiertje, een half uurtje, drie kwartier. En op een gegeven moment kregen we een telefoon. Wat bleek? Hij dacht dat hij wel even over zo'n zandweg tussendoor kon gaan. En hij was met de auto vast komen te zitten. Nou, natuurlijk, wat doe je dan als vrienden? Je lacht eerst eens flinkers. Maar daarna ga je natuurlijk onderweg om hem eruit te helpen. Maar elke keer als we elkaar weer ontmoeten, dan komt die geschiedenis toch weer naar voren toe. Weet je nog, die ene keer. Ik moest eraan denken terwijl we zo dat gedeelte met elkaar lazen. Terwijl ik dat ook aan het voorbereiden was. Hoe vaak zit Israël wel niet vast op die tussendoorweggetjes die ze zelf kozen? En hoe gaat de Heere God daarmee om? Nou, daar gaan we vanavond samen naar luisteren. Als thema staat er boven de preek onnavolgbare liefde. Drie punten, drie gedachten. De eerste plaats, dat is vers 1, die gaat over verkocht. De tweede plaats, dat zijn de versen 2 tot 4, gaat over vrijgekocht. En als derde, dat is vers 5, gaat het over bekeerd. Laten we samen maar gewoon beginnen bij punt 1, vers 1, vrijgekocht. Want als je zo Hosea hoofdstuk 3 leest, met name vers 1, dat lijkt toch een beetje cryptisch te beginnen. Want wat gebeurt hier nou precies? Ja, Hosea krijgt een opdracht. Opnieuw een opdracht, we hebben het samen gelezen. Ga opnieuw, staat er, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Ik weet niet of u of jij bekend bent met het verhaal van Hosea, de meeste van ons misschien wel, hoop ik, maar misschien ken je het niet zo goed. Hosea die krijgt van God de opdracht om te trouwen met een vrouw, Gomer. En Gomer die heeft nogal een reputatie. Namelijk dat ze niet van één man alleen kon houden, ze had er vaak meerdere. Een overspelige vrouw, zo wordt het genoemd. En die reputatie is bekend en toch moet Hosea met Gomer trouwen. Want, zo zegt de Heere God, jouw huwelijk, jullie band met elkaar, dat staat beeld voor die band tussen Israël en mij, zegt de Heere God. En ze mogen drie kinderen krijgen. Daarover kun je de hoofdstukken 1 en 2 lezen. En dan op een gegeven moment vertrekt Gomer. Ze laat Hosea met de drie kinderen alleen achter en ze gaat weg. En hier in Hosea hoofdstuk 3 krijgt Hosea dus de opdracht om die weggelopen vrouw opnieuw tot zich te nemen. Maar waarom wordt het dan zo cryptisch omschreven? Nou, God laat zien, en dat legt hij ook later uit in het Bijbelboek, dat Gomer, die naam vrouw van Hosea, eigenlijk niet waard is. Dat ze door haar overspel, door de relatie met anderen, haar eigen identiteit aan het verliezen is. Ze is aan het kwijtraken wie ze eigenlijk zou moeten zijn. En zegt God, dat gevaar loopt Israël net zo goed. Juist door die afgoden. Nou, en daar wordt ook naar verwezen in vers 1 aan het einde. Dan zie je ook staan, hè, hoewel zij zich wenden tot andere goden. En staat er dan houden van rozijnenkoeken. Dan moet u en jij weten, in Mesopotamië onder andere, ook in andere Oosterse gebieden, vormde rozijnenkoek of andere vormen van koek een belangrijk onderdeel aan de dienst aan de afgoden. Bijvoorbeeld de afgod Baal, daar werden dat soort koeken gemaakt, gegeten of ook geofferd. En daarna verwijst de Heere God hier. Israël heeft dus de levende God aan de kant geschoven. En ze vulden zich, of ze zijn bezig met rozijnenkoeken. Dat lijkt een beetje vreemd en misschien ook wel onvoorstelbaar als je erover nadenkt. Of toch misschien ook niet zo heel gek. Dat mensen de levende God, de God die hen gemaakt heeft, aan de kant schuiven ten gunste van iets wat eigenlijk helemaal niet kan vullen. Waar geen leven in zit, wat geen toekomst brengt, maar wat blijkbaar toch zo'n aantrekkingskracht heeft. We zullen straks ook wel zien wat Israël doet en de wegen die Israël gaat. Als we heel eerlijk zijn vanavond, althans laat ik maar voor mezelf spreken. Als ik eerlijk ben voor mezelf, dat is pijnlijk herkenbaar. Hoe gemakkelijk dat gaat, dat we ons vertrouwen niet alleen op de Heere stellen, maar daarnaast ook op andere zaken. Dat onze kansen spreiden. Dat we toch het gaan verwachten van andere mensen, van geld of van goed, om ons leven compleet en vol te maken. Israël doet dat ook. En dan zie je dat zelfs haar naam niet meer genoemd wordt. Maar uit het verloop zul ik wel zien, het gaat hier echt om Gomer. Maar dat haar naam niet genoemd wordt, betekent niet dat Hosea haar mag laten gaan. Integendeel. Hosea krijgt van de Heere God de opdracht om die vrouw die weggelopen is, om die terug te halen. Moet je vanavond eens proberen voor te stellen dat Hosea bij jou in de vriendengroep zit. Of Hosea is een goede collega op het werk. Laten we dat even dat voorbeeld gebruiken. Dat je dat gesprek met Hosea al vaker gevoerd hebt, want die Gomer, die reputatie was al bekend. En Hosea die wilde met haar trouwen, dat je misschien van tevoren al had gezegd: nou Hosea, ik weet niet of dat verstandig is. Ik weet niet of je Gomer een beetje kent, Hosea, maar en ze zegt wel, liefde maakt blind, maar dit lijkt me echt niet verstandig. Maar goed, Hosea doet het, hij trouwt, ze krijgen kinderen en Gomer gaat weg. Wat zouden wij dan zeggen tegen Hosea? Hosea, dat bedoelde ik nou. Ik vind het niet fijn om te zeggen, maar dat is nou eigenlijk waar ik je voor waarschuwde. Hosea, het is erg vervelend voor je, maar misschien is het maar beter zo. Het brengt rust, het brengt zekerheid. Nu weet je waar je aan toe bent. Samen met de drie kinderen, maar toch. En dat Hosea je dan onderbreekt en zegt: ik ga haar opzoeken. Ik ga haar weer thuis brengen. Pardon? Hoor je wat hier gebeurt? Wat Hosea moet gaan doen? De vrouw die bij hem wegloopt, die hem bedrogen heeft, die vrouw weer terughalen, terugbrengen. Hosea, wat doe je toch? En nou zegt de Heer precies. Dat is nou precies wat ik met Israël doe. Wat Hosea met Gomer moet doen, dat staat beeld voor hoe ik met Israël bezig ben. En inderdaad, die opzoekende liefde, die onnavolgbare liefde, zegt de Heer, die heb ik voor mijn volk. God laat zichzelf zien als de zoekende God, de God die zoekt. En je ziet het eigenlijk al door heel de Bijbel heen. Het begint al het begin, in Genesis. Als Adam en Eva hebben gegeten van de vrucht wat niet mocht. Als ze in zonde zijn gevallen, zij verstoppen zich. En wat doet de Heer? De Heer zoekt ze op. Door heel de Bijbel heen, in het Nieuwe Testament, als je de gelijkenissen van de Heer Jezus leest, bijvoorbeeld over de goede herder, die zoekt het verloren schaap op. Zo zien we hier bij Hosea een inkijkje in de liefde van de Heere God. Het is goed om daar vanavond bij stil te staan, want er gebeurt hier iets heel bijzonders. Waar we misschien heel gemakkelijk overheen stappen, omdat we het zo vaak hebben gehoord. Maar het is goed om daarbij stil te staan en te beseffen wat we hier zien. Ik weet niet of u De institutie heeft gelezen van Johannes Calvijn. Ik hoop het van harte, anders aan te raden. Neem wel even de tijd ervoor, maar lees hem. Met het eerste gedeelte van de institutie van Calvijn, daar schrijft Calvijn, ik val het even samen in mijn eigen woorden, dan zegt hij, als je de Heere God leert kennen, dan leer je ook jezelf kennen. Als je ziet wie God is, dan ga je daardoor ook zien wie je zelf bent. Dat zie je terug hier in Hosea 3. Want als God laat zien dat hij zondige mensen opzoekt, dan laat het ook zien dat die zondige mensen blijkbaar zijn weggelopen. Laten we nog even wat dichter bij huis halen. Als we zeggen dat de Heer Jezus Christus de goede herder is, die het verloren schaapje opzoekt, dat betekent dus ook dat ik dat verloren schaap ben. Als we zien in de gelijkenissen dat God de Vader is, die op de uitkijk staat voor de verloren zoon en wacht tot hij terugkomt, dan ben ik dus de zoon die is weggelopen van huis. Dat is wat hier gebeurt in Hosea hoofdstuk 3. Als we dan zien wie de Heere God is, dan zien we daarin ook onszelf. En als we onszelf zien, dan zien we daarin ook weer wat we nodig hebben, ten diepste. En het helpt ons vanmiddag, vanavond, als we op die manier Gods woord lezen. Met die twee vragen. Wat zie ik hier nou van de Heere God? En wat heeft dat mij nou te zeggen? Wat zegt dat over mij? Neem nou dat grote wonder van Gods zoekende liefde. Dat die liefde er is vanavond is al een wonder op zichzelf. En daar was over nagedacht. En het is goed om juist ook daar vanavond de tijd voor te nemen. Want ik weet niet hoe dat voor u is, voor jou is. Ik kan dat niet invullen, maar ik merk toch in mijn eigen omgeving dat hoe vaker je iets hoort, hoe logischer, hoe normaalder en bekender het klinkt. Dat zul jij net zo goed hebben, toch? Bepaalde psalmen die we ook hebben gezongen bijvoorbeeld, die kun je zo wel wegdromen bij wijze van. Het gevaar is dat we dan niet meer beseffen, niet meer helemaal doorhebben wat er nou precies staat. En dat geldt net zo goed hiervoor. We zouden vanavond zo in de valkuil kunnen trappen van, ja, dat is toch logisch dat God zoekt. Er is helemaal niks logisch aan. Dat is geen logica dat God zoekt. Want God had heel duidelijk gewaarschuwd bij Adam en Eva al. Als je eet van de vrucht, zul je sterven. Dat God zoekt, is een wonder op zich. Dan ben ik dus bij het tweede punt van vanavond en dat is vrijgekocht. Dat zie je in de versen 2 tot en met vers 4. Want Gomer is vrij. Ze heeft Hosea achter zich gelaten. Ze trekt de wijde wereld in. We lezen verder niet wat er is gebeurd, dus dat laten we maar in het midden. Al doet haar reputatie wel het een en ander vermoeden, maar laten we dat maar los. Wat we wel zien is dat ze blijkbaar aan lage wal raakt, want op een gegeven moment moet ze zichzelf blijkbaar verkopen. Ze kan zichzelf niet in leven houden en zij verkoopt zichzelf als slavin. Daar gaan we straks verder naar kijken, maar ook daarin laat de Heere God ons zien wie we zelf zijn. En in dit gedeelte wat de zonde met ons doet. Want dat doet zonde met je. Zonde laat je voelen dat je vrij bent, maar die bindt je aan alle kanten. Zonde denkt, geeft jou het idee dat je los bent, dat je zelf de baas bent. Ik maak mijn eigen keuzes. Ik kies zelf wat ik fijn vind. Ik ga er helemaal voor. Ik maak mijn hele leven zoals dat past bij mij. Ik ben vrij om te gaan en te staan waar ik wil, wat ik wil. Wie doet me wat? Wie schrijft me de regels voor? Het klinkt vrij, maar de zonde die bindt. Heel langzaam, stukje bij beetje. Omdat de zonde je nooit kan vervullen. Omdat de zonde nooit echt kan geven wat je nodig hebt. Dat er altijd honger blijft naar meer. Naar groter, naar indrukwekkender. En ondertussen raken we vaster en vaster. Nu kan het zo zijn dat je hier vanavond zit en denkt van ja, gebonden door de zonde, dat weet ik nog niet zo. Is dat, ja, dat kan de dominee zeggen, maar ik voel er zo weinig van. Ik voel het misschien helemaal niet. Toch, ik kies zelf wat ik doe, ik kies zelf welke keuzes ik maak, waar ik heen ga. Maar stel nou voor dat we echt vrij zijn om te kiezen. Laten we dan zeggen, komende week gaan we gewoon een week lang niet zondigen. En laten we dan de Oude en Nieuwe Testament erbij pakken. De Heer Jezus laat dat ook zien. Niet alleen de daad is zonde, maar ook de gedachte eraan noemt de Heer Jezus al zonde. Stel je voor dat we echt vrij zouden zijn, dan zouden we daarvoor kunnen kiezen, toch? Dan kunnen we zeggen, een week lang, als we nou echt goed ons best doen. Hè, dat als er bijvoorbeeld die vervelende collega op je werk tegenkomt, dat dan geen rare gedachten naar boven komen. Dat als je je buurvrouw ziet lopen, dat er niet een vreemde kronkel in je hoofd wakker wordt. Als je s'avonds laat met je telefoon bezig bent, dat je niet op verkeerde websites komt. Als we nou gewoon echt de schouders eronder zetten, zou ons dat lukken deze week, denk je? Je voelt misschien het antwoord, laten we maar gewoon heel eerlijk zijn. Dat gaan we niet redden. Maar laten we dan niet de hele week doen, dat is natuurlijk ook heel enthousiast. 48 uur. Gewoon 48 uur eventjes flink de schouders eronder. We gaan niet redden. Omdat die zonde ook in mij zit. En in jou zit. En dat is dus het grote gevaar, is dat we dus ons vrij voelen, maar gebonden zijn en gebonden worden. Net als Gomer. Want Gomer die vindt zijn vrouw. Ze is slavin, er wordt verder niet heel veel over verteld, maar hij komt haar blijkbaar tegen, hij vindt haar. Hoe moet dat zijn geweest voor Hosea, denk je? Als je je eigen vrouw, de moeder van je kinderen, zo ziet. Hosea, die koopt haar vrij. Dat hebben we samen gelezen, vers 2. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homergerst kocht ik haar toen voor mij. En je ziet het niet helemaal duidelijk terug in de vertaling, maar in het Hebreeuws waarin dit geschreven is, wordt het werkwoord gebruikt dat te maken heeft met pingelen, met afdingen. Ik weet niet of u of jij daarvan bent, ik kan dat niet heel goed, maar er zijn mensen die zijn daar sterren in. Dat is wat hier ook gebeurt. Je ziet dat Hosea dus een beetje aan het afdingen is op de markt. Kun je ook zien trouwens aan de prijs die hij betaalt. Daarom zie je waarom hij dat doet. Dat doet hij niet omdat zijn vrouw dat niet waard is. Omdat hij zegt van nou de prijskaartje is wel heel hoog, dat ga ik niet doen, maar voor een beetje min. Dat is niet de bedoeling. We zien hier dat Hosea in dit gedeelte zegt dat hij haar kocht voor 15 zilverstukken, terwijl normaal gesproken de prijs van een slaaf 30 zilverstukken was, om en nabij. En 1,5 homer gerst. Ongeveer plus minus 400, 600 liter. Als je dat zo naast elkaar zet, hè, dat afdingen plus dat betalen voor deel in contant, voor deel in goederen, dat laat zien dat Hosea blijkbaar alles op alles moet zetten om die prijs blijkbaar te kunnen betalen. Dat hij niet zegt van, nou ja, weet je wel, nou goed, doe het dan maar. Maar het beeld dat erachter zit, is dat hij bij wijze van spreken de spaarrekening leegtrekt. Het spaarvarkentje stuk slaat. Ergens in een oude sok misschien nog wat vindt. Alles bij elkaar schraapt. Alles op alles zet om die vrouw weer los te kopen. Het is bizar wat er gebeurt hier. Voor de jongeren onder ons, als je een aantal van jullie hebben dat misschien wel een brommetje. Als je een brommetje hebt, hij wordt misschien een keer wel gestolen. Dat je een week later op Marktplaats terugziet. Je eigen brommer. En dat je dan naar de verkoper gaat, dat jij hem terugkoopt. Je eigen brommer die van jou is, koop je terug met al je spaargeld dat je hebt gespaard. Ja, zegt de Heer. Dat is nou precies wat ik doe. Ik koop dat vrij, dat wat van mij is. Wat mij toebehoort. Want God heeft Israël gemaakt. En God heeft jou gemaakt. En u en mij. Hij koopt terug dat wat van hem is. En hoe koopt hij ons terug? We zien het hier. Hosea doet het dan met een aantal zilverstukken en een grote hoeveelheid gerst. We lezen in het Nieuwe Testament hoe Judas de Heer Jezus heeft verraden voor 30 zilverstukken. Welk kaartje hangt er aan jouw leven vanavond? En dat van u? Hoe worden wij vrijgekocht uit de macht van de duivel? Niet met geld, niet met goed, maar met het kostbare bloed van onze heiland Jezus Christus. Hoe is dat nou vanavond voor u en voor jou? Weet je dat dat prijskaartje aan jouw leven hangt of niet? Heb je gemerkt hoeveel het God heeft gekost om jou te bevrijden? Of is er nog één groot vraagteken voor je vanavond? Om met het laatste te beginnen, als er een vraagteken voor je is, dan zou ik je echt op je hart willen drukken vanavond. Om vanavond geen andere dingen te gaan doen voordat je daar antwoord op hebt gevonden. En het antwoord is te vinden niet in jezelf, maar in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat je tot Hem komt en ziet en hoort dat Hij zijn leven gaf als losprijs voor velen. Het is goed om te beseffen wat voor prijskaartje er aan ons leven hangt, gemeente. Dat we dat nooit gewoon gaan vinden. Laat staan logisch. Er is niks logisch aan. Maar Hij doet het wel. Uit liefde voor jou. En voor u. Dan ben ik bij het derde en het laatste punt. Vers 5. Dat is bekeerd. Want eindelijk is het zover. Wat niemand had verwacht. En wat Gomer misschien niet eens had durven dromen. Is uitgekomen. Hosea heeft Gomer vrijgekregen. En ze komt weer thuis. Eindelijk. Maar wat doe je dan? Als je dan thuis komt. Ja, je kunt niet zomaar doorgaan. Alsof er niks gebeurd is natuurlijk. Hè? Kun je niet zo even de droge gaan uitruimen en dan gewoon doorgaan. Dat kan niet. Er is zoveel gebeurd. Er is ook zoveel stuk gegaan. Maar wat doe je dan? Nou, we hebben het samen gelezen in vers 3. Ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij me blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Dus een beetje heel samenvatten, ze krijgt bij wijze van spreken een soort van huisarrest. Even een pas op de plaats. Ze moet weer tot zichzelf komen. Ze moet beseffen hoe verkeerd ze bezig is geweest. Hoe wonderlijk, hoe groot die liefde is van Hosea. En God laat Hosea de lijn doortrekken naar Israël. Dat zie je in vers 3, vers 4. Want het volk Israël zal straks ook in ballingschap moeten voor een groot deel. Ze moeten een tijd lang zonder koning, zonder godsdienstige zaken, zonder tempel, zonder afgoden. Als straf, als een soort van time-out moment. Maar boven alles als een middel in Gods hand. Want die stille tijd, die zou Gods volk kunnen en mogen gebruiken om zich te bezinnen. Om eens goed in de spiegel te kijken. Om eens heel helder voor ogen te krijgen, waarom zit ik hier eigenlijk? Het is geen toeval. En als Israël heel eerlijk is, dan hadden ze dat zien aankomen. Ze waren ervoor gewaarschuwd, zo vaak. Juist in die time-out periode zou Israël moeten gaan beseffen hoe goed het leven dicht bij God is. Hoe rijk gezegend ze waren. En hoe onmisbaar de Heere God is. Wat kunnen wij daar nou vanavond mee? Nou, wij gaan niet in ballingschap, althans, we hoeven niet in ballingschap vanavond. Maar misschien gebeurt het ook wel eens op persoonlijk vlak, gewoon in je eigen leven. Zo'n periode, zo'n moment in je leven dat je met je handen. Ja, gebonden zit als het ware. Dat je gewoon niet weet hoe naar vooruit of achteruit. Of dat je dingen probeert en dan breek je bij de handen af. Dat je van alles zoekt en van alles probeert, maar je komt er niet uit. Dat het gewoon even niet gaat. Kan zo'n periode in jouw leven, en dat van u, ook zo'n moment van inkeer zijn? Van bezinning. Van besef. Want we hebben afgelopen week ook dankdag mogen vieren. Dat zal hier ook zijn gebeurd. Dan staat het uitgebreid bij stil. Bij die grote welvaart. Met de rijke zegen die daarin zit. En die zit erin. Maar ook groot gevaar. Want we zeggen als nood leert bidden. Maar leert welvaart ons dan ook om te danken? Hoe is dat in uw leven, dat van jou? Waar bouwen we op? Waar vertrouwen wij het van? En ik weet het, dan is het vanavond het geëikte antwoord. We vertrouwen het van de Heer. Een geweldig mooi antwoord. Maar als het puntje nou bij het paaltje komt, zeg maar. Als het er echt om gaat. Zijn we dan ook iets, een beetje zoals Israël? Onze kansen spreiden. Hier het een beetje van verwachten, daar een beetje in investeren. Je weet maar nooit, hè? Israël moet het zien. Opnieuw onder ogen komen. Wat zij hebben gedaan, maar boven alles wie de Heere God is. En die twee horen helemaal bij elkaar. Die twee moeten niet uit elkaar trekken vanavond. Het is juist vanuit hun positie met die lege handen dat ze gaan zien. Alleen maar de Heere God kan ze vullen. Israël, die krijgt een time-out straks. Een periode waarin ze voor het eerst of opnieuw in ieder geval onder ogen krijgen hoe rijk gezegend ze waren. En het zit een doel ook bij, want en dat zien we in vers 5. Vers 5, daar staat, daarna, na die periode, zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in later tijd. Het is trouwens bijzonder als je dat beseft, hè? Als je in de profeten kijkt, het Oude Testament, dat de Heere God dat steeds weer opnieuw doet. Dat hij steeds weer laat klinken bij elke waarschuwing. Altijd hoop en uitzicht geeft. Moet je maar eens kijken, door de profeten heen zie je het steeds weer opnieuw gebeuren. Dat de profeet aan de ene kant Israël moet waarschuwen. Maar aan de andere kant ook laat zien, als je dan terugkeert. Als je terugkeert, dan is er ruimte, dan is er genade bij God. Want God waarschuwt met een doel. Namelijk dat we terugkeren bij Hem. En hier gebeurt iets bijzonders, want ze zullen God zoeken en David hun koning. Ik zei dat is ongeveer 8e eeuw voor Christus. Als je een beetje bekend bent met de Bijbelse tijdlijnen, dan weet je, koning David is dan al lang overleden. Als Hosea dit zegt. En misschien denk je wel aan, anders help ik je een beetje op weg. De naam David komt natuurlijk vaker voorbij, het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. De zoon van David. Misschien ben je er al. De naam die daarbij past, dat is maar één naam. Dat is de naam van de Heer Jezus. De zoon van David. De nieuwe David, de nieuwe koning David. En hier in Hosea hoofdstuk 3 gaat bij wijze van spreken de deur naar het Nieuwe Testament al een stukje open. Die zal er aankomen, die nieuwe koning. En ze zullen hem zoeken. En wat een rijke zegen zal dat zijn. Koning Jezus Christus. En ze zullen hem zoeken. Hoe is dat nou vanavond in uw leven, dat van jou? En ik weet wel dat soort vragen. Ik hoor mezelf ook vaker stellen vanavond trouwens. Het gebeurt vaker als ook een dominee vraagt. Hoe is dat nou voor u, voor jou? Maar denk trouwens heel goed over na vanavond. Zoals je hier zit, zoals je luistert. Wat er zich ook afspeelt in je leven, wat er ook allemaal bezig is, dat zal allemaal. Maar even terug naar de kern. De grote vraag vanavond. In jouw leven, dat van u. Daar, in vers 5, gaat het daar ook over jou? Gaat het daar over jou? Wat daar staat. Zij zullen de Heer hun God zoeken. Ze zullen David hun koning zoeken. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. Als dat vanavond ook voor jou geldt, dan ben je de meest rijk gezegende persoon op heel deze aardbol. Als je daar nog niet zeker over bent vanavond, dan leg alles aan de kant en ga daarmee bezig. Zoek in Gods woord, ga bidden naar hem toe. Zie dat de koning Jezus gekomen is en terug zal komen. Wat een dag zal dat zijn. En wat een rijke zegen mag dat zijn als je jezelf hebt leren kennen als zo'n schaapje dat is weggelopen. Maar ook weet van de goede herder die achter je aan is gekomen. Je optilt en veilig thuis brengt. Amen. Laten we samen de Heere God gaan bidden en gaan danken. Almachtige grote en genadige God en Vader. We zongen samen net over u. En Heere, wat onvoorstelbaar rijk is dat als we daar nou eens over na gaan denken. Wat we hebben gezongen. Wat we net zongen, dat u door goedheid wordt aangedreven. Bent u mild in het schuld vergeven. Dat wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Dat we daarvan mochten lezen in Hosea 3. Dat we samen mochten luisteren naar de verkondiging daarvan. En dat we daarin en daardoorheen iets mochten zien, iets mogen proeven van uw onnavolgbare liefde en trouw. En Heere, dan gaat het over zaken die zo groot zijn, daar zijn geen woorden voor. Zelfs de eeuwigheid is niet lang genoeg om dat onder woorden te brengen. Hoe groot dat is. Hoe diep dat gaat. Heer, wij kunnen u daarvoor danken en prijzen tot een eeuwigheid. En dat willen we vanavond ook doen. U prijzen voor uw grote goedheid. Heer, wil u danken dat het woord mag klinken zo in ons leven. Dat het woord mag klinken zo in onze situatie. En die kan zo verschillend zijn, Heer. Ook qua geloofsbeleving. Misschien ook wel vanavond als we hier zitten, dat voor de een is het inderdaad zo herkenbaar. En Heer, dan zijn we zo dankbaar daarvoor. En mogen u de dank en de eer brengen. Maar het kan vanavond ook zomaar zijn dat we hier zitten en dat we hier zitten met vraagtekens in onze ogen en een koude in ons hart. Dat we het allemaal niet zo goed herkennen, niet zo goed weten waar het over gaat. Of misschien vol met vragen en twijfels zitten. Heer, maak dan ons hart vanavond onrustig, totdat het rust vindt in u. En Heer, geef ook dat we mogen zien dat het niet alleen zoekenstijd is, waar we net over zongen, juist niet, maar het is vindenstijd. Wat een wereld van verschil is dat. Dat we niet vanavond met een paar woorden op weg worden gestuurd en dat we het allemaal zelf moeten uitzoeken. Maar u zich laat vinden. Juist ook hier, juist ook nu. Juist ook voor hen die soms zo zoekend zijn. Juist ook voor hen die geen idee hebben wat ze moeten zoeken. U laat zich vinden. En Heere, zo bidden wij. Wilt u zo met dat woord vanavond met ons verder gaan? Wilt u zo ook de naprediker zijn? En zo met het woord van vanmorgen en vanmiddag in ons hoofd en ons hart. Gebruik als een instrument, Heere. Dat u door uw woord en met uw Heilige Geest zo ons leven werkt, dat u steeds groter en steeds bijzonderder mag worden voor ons. Steeds indrukwekkender. En Heer, dat wij steeds kleiner mogen worden voor u. Dat is niet eenvoudig, dat hebben we niet zomaar eventjes. Want er zit iets in ons, Heer, dat alleen maar groot wil zijn en groot wil worden. Die oude ik, Heer God, die zo graag zelf het stuur vasthoudt. Help ons mee om los te laten. En om te belijden, Heere, dat er geen leven is dan leven in en door u. Heere, zo bidden wij voor elkaar, zo bidden we hier voor de gemeente. Dat u zo bij de gemeente zijn, bij de predikanten zijn. Denk aan dominee Van der Ree, dominee Mulder. Heere, geef hen beiden samen met hun gezinnen wat nodig is. Wat ze nodig hebben om tot een zegen te mogen zijn. Ik bid ook voor de broeders van de kerkenraad. Geef ze wijsheid en inzicht. Heere, help hen bij de taak die ze hebben gekregen uit uw hand. Dat ze zo de gemeente mogen leiden. Zoals het goed is in uw ogen, Heere. Zo bidden we ook voor al het werk wat er gebeurt. Met kinderen, met jongeren. De catechisaties, de jeugdverenigingen. Al het andere werk, Heere. Er is zoveel. We danken u daarvoor dat er zoveel is. En we bidden daar ook om, Heere. Zegen dat werk. Dat zo uw koninkrijk mag worden gebouwd en uitgebreid. Hier in Veenendaal, in de omgeving. Heer, dan bidden voor uw koninkrijk wereldwijd. Bidden voor onze broeders die vervolgd worden, onderdrukt worden en zusters. Die moeten lijden vanwege het evangelie. Heer, wilt u de vervolgde kerk staande houden, vasthouden. Geef ze volharding, geef ze troost en kracht. Zodat een getuigenis mogen zijn voor de wereld, ook voor ons. En Heer, zo bidden we ook voor elkaar. Zo bidden we ook voor onze kerken, voor ons kerkverband. Ook als komende week de generale synode weer zal vergaderen. Heer, er staat heel wat op de agenda, maar geef dat wat we net zongen. Dat het ook ons gebed mag zijn als kerken. Leer mij naar uw wil te handelen. En we zullen dan in uw waarheid wandelen. En Heer, dat is ons gebed voor ons kerkverband. Neig ons hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dan mogen we u loven, Heer, voor het vele goede wat u geeft in het midden van onze kerken. En dan bidden wij voor de grote zorg en spanningen die er zijn. Heer, geef wijsheid, Heer. Geef inzicht. Wilt u zo met ons verder gaan, Heer. En zo bidden wij. Zo dank u boven alles. En Heer, dan komt u alle eer en alle glorie toe. Wilt u zo met ons verder gaan, Heer. Dat vragen wij niet uit verdiensten, maar uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Het is gelegenheid om gaven te geven en aansluitend zingen we als slotzang Psalm 89, vers 4 en 7. En zo mogen wij van hier gaan met Gods rijke zegen die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.